Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de nieuwe AD Voetbal Podcast. Dit is de voetbalpodcast van 23 maart. De afgelopen dagen gebeurde er weer genoeg. In het voetbal gaan we vandaag allemaal bespreken met Maarten Wijfels. Maarten, we gaan het zometeen over Oranje hebben. De situatie van Van Gaal en wat voor gevolgen dat heeft voor het WK. Want de voorbereiding is toch enigszins verstoord, ondanks dat Van Gaal onlangs zei...
Als je 70 bent, dan kom je nog wel achter. Dan ben je nooit helemaal fit.
Nee, dat bleek wel, hè?
Dat bleek zeker.
Ja.
Ja. Nou, nu is een coronabesmetting oplopen natuurlijk iets van alle leeftijden. Maar het is wel, het is toch curieus, hè? Dan kun je een hele winter dit oplopen. En dan gebeurt het uitgerekend op de eerste dag of eerste dagen dat je weer bij het Nederlands elftal bent. Dat,
ja. In een cruciale week heb jij het genoemd, dus daar gaan we zo meteen over praten. Ja. Over Oranje en de gevolgen daarvan. We gaan het ook nog hebben over FC Utrecht, dat een paar wedstrijden voor het einde René Haken dan maar op de straat zet en zegt, gaan we wat anders mee doen. Misschien moeten we het ook even hebben over de spoorregeling, de spoordienstregeling in Engeland in het kader van de FA Cup. Maar komen we straks nog op. Laten we eerst even beginnen met het feitje van de dag. En het is niet het meest zonnige feitje dat we hadden kunnen doen, eerlijk gezegd. Jij zit nu te wachten op wat ik ga vertellen. Ik zie je kijken.
Ja, precies.
Vandaag 1997. Het werd dit weekend al bijna ging het mis met de herdenking daarvan in de Johan Cruijff Arena. Maar toen gebeurde dit.
De veldslag bij Beverwijk vindt zijn oorsprong een maand eerder. Langs de A10 treffen de twee supportersgroepen van Ajax en Feyenoord elkaar. De clubs komen die dag niet tegen elkaar uit. De Feyenoord supporters zijn op weg naar Volendam en worden op de A10 opgewacht door de Ajax hooligans.
Ja, 23 maart 1997, de slag bij Beverwijk. Dat is toch wel een zwarte dag in de Nederlandse voetbalsupporters gilde, toch of niet? Ondanks dat het dan herdacht wordt in de Johan Cruijff Arena met een spandoek en dat soort dingen.
Beverwijk, toch associeer je meteen de naam van die plaats met deze gebeurtenis. Ja, dat heb ik wel. Dus, ja.
Carlo Picorno overleed daarbij inderdaad bij die slag bij Beverwijk. Ik ben wel blij dat we dat soort slagen daarna niet meer zo op die manier hebben gehad. Er gebeurt nog genoeg, hè? Buiten het zicht van camera's en dat soort dingen, vooral online. Ja.
Er zijn wel pleidooien soms om rellende supporters of supportersgroepen om die man naar Oekraïne te sturen. Hè? Van ga dan maar vechten.
Maar dit was een zwarte dag in het Nederlands voetbal dat dit gebeurde. Goed, nou ja, laten we maar zo over Oranje gaan praten. Want ja, we weten wat we moesten doen eigenlijk deze week.
Zodat ze alweer daarover kunnen imagineren en focussen dat het een andere wedstrijd wordt.
Maar nu moet Louis van Gaal gaan imagineren hoe de mannen op het trainingsveld dat allemaal moeten gaan doen. Want die zit dus binnen de hele week.
Ja, ik heb zitten nadenken over of er toch manieren zijn dat hij misschien toch op dat trainingsveld kan. Maar er is maar één manier. En dat is in november werd hij op een televisiescherm geprojecteerd of op een breed beeld. En dat werd dan in persconferentiezalen binnengereden. In de Kuip is dat gebeurd. Ja. Dan kwam ineens Van Gaal zo op wieltjes aangereden. Komt hij zo, zetten ze hem zo neer achter een tafel. Ja, dat zou in theorie natuurlijk ook op het trainingsveld kunnen. Dan rol je hem als het ware binnen en dan staan die spelers positiespel te doen. En dan staat hij daarbij te coachen. Ja, vanaf een verrijdbaar televisiescherm. Ja, dat zou nog kunnen, maar... Ja, het is zo surrealistisch dat ik denk niet dat ze daarvoor zullen kiezen.
Hij kan het wel aan, hè, want hij beheerst het
maar
wel.
Maar het is wel apart.
Ja, hij beheerst het wel.
Het FaceTime-model, het Zoom-model, het Teams-model.
Ja, maakt allemaal niet uit. Het kan.
En ik heb dat met verve gedaan.
Nou, maar goed. Maar het is voor hem, want het is een beetje, we doen een beetje met een knipoog beginnen we hiermee. Maar het is van tevoren, en dat zei hij maandag bij die persconferentie, zei hij het volgende over deze week, hoe belangrijk deze week was.
Dus het wordt in principe makkelijker dan 2014, maar toen had ik 6 weken de tijd. En nu heb ik eigenlijk maar deze week of 10 dagen de tijd. Omdat in de Nations Cup zitten zo weinig dagen tussen. En voor de WK hebben we helemaal niet een week.
Het ging om het inslijpen van het nieuwe systeem. Daar had hij deze week voor, ja.
Ja, nee, kijk, er kan nog steeds heel veel wel. Maar er kunnen ook dingen niet. En de kracht van Van Gaal is wel het beïnvloeden van spelers rechtstreeks op het trainingsveld. Dat hebben we natuurlijk heel veel voorbeelden van gezien. Dan schalt die stem over het veld. Kun je even zeggen, dat is vaak bombastisch. Maar het heeft wel een functie, want Dick Advocaat heeft dat ook. Dat driftige, dat adrenaline oproepen bij spelers. Nou ja, dat hebben we bij Van Gaal natuurlijk vaak gezien. En dat op weg naar het WK 2014 hebben we dat ook vaak bij training gezien. Dat hij er echt mee bezig was tot in dat detail. Ja, er zit niemand, dat hoor je van allerlei spelers, van collega-trainers. Er zit niemand zo diep, zo zeer op de details als hij. En ja, dat valt in één keer weg. Daar kan hij helemaal niks mee doen de komende dagen. Dus ja, en ook de individuele gesprekken die hij wilde voeren en al gevoerd heeft. Hij heeft er maandag een aantal gedaan. Ja, dat was nog wel face-to-face. Dus het is ook niet helemaal uit te sluiten dat er misschien nog eens een speler ergens corona oploopt. Dus één ongeluk of één geluk bij een ongeluk. De UEFA, dat is het braafste jongetje van de klas met in coronatijd. Die hanteren nog steeds een return-to-play protocol. En dat betekent dat er ook nog automatische restricties zijn voor het Nederlands elftal. Dus ze zijn nu toch nog in een soort halve bubbel. Zitten ze wel, dus die gesprekken maandag, die zijn dan op 1,5 meter gegaan. Gewoon omdat het UEFA-protocol, ja, zich toch aan houden. Dus dat is eigenlijk een voordeel bij het nadeel op dit moment. Maar er was ook één filmpje wat de KNVB had gemaakt maandag bij aankomst van de spelers. En dan zag je Jordan Theze, debutant, die komt binnen. Die ziet Van Gaal en Van Gaal die geeft hem een hand en die houdt 5 seconden lang die hand vast. Ja. Zoals hij dat kan doen van Jordan Theze. En dan even kijkt hij hem aan. En ja, die jongen, die, als hij zou willen, kon hij zijn hand al niet terugtrekken. Dus ja, dat zijn wel, daar komt wel een beetje ongelukkig uit op zo'n moment.
Ja,
en
ja.
Van Gaal wist het nog niet, hè, voor de duidelijkheid. Hij wist het op dat moment niet, maar hij testte eerst nog negatief op maandag en op dinsdag morgen positief.
Ja, maar goed, dat betekent dus dat hij sowieso 5 dagen in quarantaine moet zijn. Dus hij mag waarschijnlijk bij die wedstrijd er niet bij zijn.
Dat is nog te bezien, want de KNVB liet weten dat ze met de GGD ook in contact staan. En het nieuwste coronaprotocol is eigenlijk dat je tot 5 dagen na de eerste klachten, als je daarna weer klachtenvrij bent, dan mag je 5 dagen terugtellen naar het begin van je klachten. En zijn klachten begonnen, de verkoudheid waar hij maandag het over had, die begon al voor het trainingskamp. Dus het zou kunnen als hij, zeg eens, vrijdag klachtenvrij is, dat ze dan kunnen terugtellen en dat hij dan toch zaterdag op de bank kan. Maar dat weten we nu niet. Dat is nu nog te bezien.
Maar je zegt net iets heel essentieels. Hè? De kracht van Van Gaal is Van Gaal zelf, dat hij op het veld staat en dat hij daar, het is niet de manager die van bovenaf erbij gaat staan en het overlaat als assistente. Het is iemand die er bovenop zit, die stem, die schalt over het trainingsveld. En daar staat dan nu, met alle respect, Danny Blind, Henk Vrezer en Frans Hoek. Ja, hoe gaan die dan dat systeem inslijpen?
Ja, nou ja, er wordt natuurlijk wel veel al vooraf gedaan.
Ja.
Het zal ook helpen dat er nu bijvoorbeeld meer spelers dan in 2014 het ook spelen bij de club. Maar stel dat het nu 2014 was en hij moest net als toen een verdediging vol eredivisiespelers, zeg maar in zo'n defensie met wingbacks en zo leren spelen, met dat doordekken van achteruit wat hij wil. En je zou dat niet, hij zou daar niet op het trainingsveld bij kunnen zijn. Ja, dan was dat toen veel moeilijker geweest. Dan was dat misschien ook wel helemaal niet gelukt.
Nee.
En ja, het is echt wel een aderlating dat extra werk, die extra kracht dat hij niet zichtbaar is. Deze week, dat klopt.
Ze kunnen natuurlijk met video alles. Hè. Ze kunnen die training kunnen ze gewoon doorzetten. Hij kan meekijken met de oefeningen. Henk Vrezer zal denk ik het slachtoffer zijn met de telefoon in zijn oor, die alle aanwijzingen van Van Gaal gaat krijgen. Van wat moet er gebeuren of wat wil hij dat er gaat gebeuren. Zoiets zal er dan denk ik wel de oplossing zijn. En s'avonds via een verbinding vanaf de kamer van Louis, dat de spelers worden toegesproken of niet?
Ja, hij kan wel alle trainingen live zien. Dus ja, alles wordt geëvalueerd. Ja, weet je, ik kan nu van alles gaan zeggen, maar ik moet het ook maar even afwachten wat de bevindingen zijn. Ja, niet, voor iedereen is dit nieuw. En ja, het is wat dat betreft natuurlijk wel, ja, nogmaals, wel heel curieus, hè? Dat je dus twee, het is eigenlijk van de rolstoel naar de leunstoel. De vorige interland in november, ja, toen belandde hij in een rolstoel. En nu kan hij gedwongen niet anders dan vanuit de leunstoel zijn ideeën overbrengen. Ja.
Dat wordt wel een uitdaging, maar goed, je weet het, hè?
Nou, als je 70 bent, dan kom je nog wel achter.
Kom je nog wel achter?
Dan ben je nooit helemaal fit.
Nee, maar goed, het is wel te hopen dat het snel voorbij is voor hem. Maar dit zet wel een dikke streep door de voorbereiding die hij wilde hebben. Want met de Nations League, daar zal dat de week worden waar hij dus nog probeert iets te gaan doen, denk ik, of niet?
Nou ja,
ook al kan het bijna niet, maar...
Ja, laten we niet de staat van paniek uitroepen. Dat is ook weer overdreven.
Nee, dat is ook weer overdreven. Maar goed, hij heeft zelf aangekondigd hoe belangrijk deze week was. En ja, dat hij hier heel veel dingen in wilde gaan doen en wilde gaan neerzetten.
Ja.
En zelfs die wedstrijd is van de vrijdag naar de zaterdag gehaald, zodat ze meer tijd hadden.
Ja. Nee, maar het zit hem bijvoorbeeld ook in... hij is tegenover Rijn Gravenberg natuurlijk heel duidelijk geweest.
Ja.
In een overigens in, volgens mij in een FaceTime gesprek.
Ja.
Hij vindt dat hij ja, toch een beetje meer ambitie mag tonen. Nou, die jongen die is daar wel iets mee aan het doen. Maar er zijn bijvoorbeeld in deze selectie ook best een paar dat hij denkt, ja, hey Piet, kan even een schepje bij op de training. Hè? Of joh, ik zie dat je dit of dat. Ja, dat zou hij meteen. Hij zou je meteen aan je oren trekken. Ja. En dat kan nu alleen hoogstens figuurlijk in het hotel. Maar dan een uur na een training. Ja, dan is het effect wel een beetje weg.
Nou goed, we zullen daar vrijdag meer over horen hoe die deze week geweest is. En we zullen het vooral zien, denk ik ook wel. Hè? Want die wedstrijd tegen de Denen wacht zaterdag. En daarna Duitsland nog volgende week. Even naar het nieuws uit de Eredivisie. Ik dacht dat we alle ontslagen gehad hadden. Dat iedereen nu tot het einde van het seizoen veilig was.
Dat dacht ik ook. Maar ik vind dit zo'n aanfluiting weer.
René Haken eruit bij FC Utrecht.
Ja, maar FC Utrecht. Kijk, John van der Brom, daar kon ik wel begrijpen. In die zin, die stond niet meteen bekend als de allerbeste trainer als het voetbal inhoudelijk aankomt. Maar oké, ik kan afscheid nemen. En dan kies je voor een trainer die het aantoonbaar ook met jong FC Utrecht gewoon goed heeft gedaan. En dan is nu de conclusie weer dat hij dus ook niet het maximale uit die spelersgroep zou halen. Nou ja, ik denk dat je dan onderhand nu wel aankomt bij degene die de spelersgroep heeft samengesteld. En dat is toch wel de technische leiding daar. En ja, om dat nou bij Haken neer te leggen en dan ook zo vlak voor het einde van het seizoen. Ja, het is een beetje, je krijgt echt het idee dat de supporters daar de baas zijn. En ja, daar heb ik sowieso al niks mee. Dus ik vind het mager.
Ja, hij zei zelf nog afgelopen zondag misschien dat ik zelf ook wel afscheid zou willen nemen van FC Utrecht na dit seizoen. Dat hij zelf al aan een soort afscheidstournee bezig was. Dat als je dat al zegt, dan is al iets gebroken dus ergens.
Ja, maar dat was ook een beetje om iets uit te lokken. Omdat ze bleven maar wachten met wat te doen. Ik bedoel, schep duidelijkheid. Ga je door of ga je niet door? En ja, dat duurde, dat bleef aanslepen. Dus je kon erin lezen dat Haken zoiets had van, joh, kom op. Laat mij niet bungelen, zeg dan gewoon wat je wil.
Ja. Maar goed, dus, je vraagt het ook af. En nu dan, weet je, dan gaat Rick Kruijs neemt het nu over. Je gaat niet iemand voor die laatste wedstrijden voor de groep zetten. Dus wat is dan het effect wat je hoopt te bereiken, vraag ik me dan af. Waar ben je dan bang voor?
Ze voelen zich waarschijnlijk zo voor het blok gezet dat ze dan maar direct afscheid nemen. Ja goed, ja, dan gaat het zoals altijd in het voetbal. Dan komt er weer iemand anders. En dan is de vraag natuurlijk wie. Ja, ik weet niet of nu het plan weer uit de kast komt dat Wesley Sneijder wat gaat doen bij Utrecht. Of,
ik heb Wesley Sneijder overigens nog niet gehoord. Ik vond dat tegenvallen. Ik denk, die meldt zich gelijk wel ergens in een praatprogramma om te zeggen dat hij wel bereid is om het over te nemen.
Ja, ik vind dat ook wel Patrick Kluivert die zich gewoon aanbiedt. Van,
bij Ajax?
Ja.
Als God het wil, dan ben ik klaar voor Ajax.
Ja, goed. Ja, het is deze tijd waarschijnlijk, maar ik vind dat heel ingewikkeld hoor.
Jij ziet Patrick Kluivert niet de ideale opvolger van Erik ten Hag, zie ik in jouw gezicht.
Nou, bijna.
Ja.
Nee, goed. En René Haken is natuurlijk gewoon een prima trainer voor FC Utrecht. FC Utrecht presteert ook helemaal niet onder maat, zeg maar, als je naar de begroting kijkt.
Nee.
Utrecht, ja, wat is het tussen plek 4 en 7? 5 en 8?
Ja.
5 en 7, ja, dat is toch Utrecht?
Ja, 5 en 8 is prima.
Alleen, ik moet eerlijk zeggen, het leek wel alsof ze nu toch een keer die sprong konden maken in het begin van het seizoen, maar... Ja, blijkbaar is dat dan toch te moeilijk. En ik denk niet dat Haken nu ineens een andere trainer is dan toen.
Oké, ga ik nu alvast voorspellen. Dan denk ik dat de huidige assistent van Louis van Gaal volgend jaar trainer is in Utrecht. Wat denk jij? Ik heb het al een tijdje geleden geroepen in deze podcast. Maar ik durf mijn geld wel langzaam te zetten op Henk Vreese naar FC Utrecht.
Ik denk dat dat best een veilige gok kan zijn. Het zou ook nog wel interessant zijn als zij bijvoorbeeld Philippe Cocu zou benaderen. Ik weet niet wat er dan gebeurt.
Dat zou ik inderdaad kunnen, ja.
Ja, dat zou ik ook niet zo'n gekke gedachte vinden. Maar Fraser, die heeft ook nog niks. En dat zou, ja, die naam zingt daar ook altijd rond. Ja, klaar.
Maar jij loopt al een tijdje mee in dit vak, hè? In één seizoen, het aantal beschikbare vacatures in de Eredivisie. Dus Heerenveen gooit een trainer eruit. Go Ahead Eagles, daar stapt de trainer op. Groningen verlengt het contract niet aan het einde van het seizoen. Haken nu weg bij Utrecht. Bij PSV gaat de trainer weg. Bij Sparta moest een nieuwe trainer komen voor het nieuwe seizoen. Heracles zoekt een nieuwe man. Ik tel het lijstje op 7 clubs zomaar. Daar kan Ajax nog bij komen, is nummer 8.
Ja.
Het is een ongekende stoelendans in de Eredivisie, lijkt het wel.
En dan ga je natuurlijk zeggen, ja, god, wat is het?
Willem II hadden we nog eerder van dit jaar. Dus natuurlijk nu ook aan het einde van het seizoen weer positie beschikbaar.
Ja, dat klopt. Ja, wat is de rode draad? Ik weet niet of er een rode draad is. Want bijvoorbeeld Kees van Wonderen bij Go Ahead. Ja, dat is carrière technisch wel een stap hoger op.
Ja.
En dat bijvoorbeeld trainer van Heracles, snap ik ook wel. Hè? Dus in de 60, misschien nog één ging er een stap. Dat zijn andere gevallen dan hoe het bij Willem II is gegaan.
Maar de helft van de clubs gaat nou op zoek naar een nieuwe trainer voor het nieuwe seizoen. Ja. Dat is wel een enorm groot aantal. Ik kan me niet herinneren dat het zoveel is geweest.
Ja, zeker. Dat is een hoog aantal. En dan ben je ook wel benieuwd wie bij wie uitkomt. En wordt er inderdaad dan, worden er onervaren trainers aangesteld? Of wordt er dan toch gekeken naar ervaring, ja.
Ik was het ook heel verbaasd over Patrick Kluivert inderdaad. Je haalde het net al aan, die dan eventjes zo'n uitspraak dan uit het niks komt dat opzetten, dat hij klaar is om trainer te worden van Ajax.
Ja.
Waar komt dat dan vandaan, vraag ik me dan af. Ook bij jezelf.
Ja, maar dat is psychologie, hè. Dan moet je in het hoofd kijken van mensen. Alleen het valt mij op, maar dat is toch ook in de journalistiek zo. Hoeveel mensen maar wat willen roepen van een ontwikkeling waar ze ook helemaal geen verstand van hebben, waar ze zich ook verder niet in verdiept hebben. Dat vind ik ook opvallend.
Ja,
en ook afgelopen zondag bij Studio Voetbal was er ook een enquête. Dat ging dan over het Nederlands publiek.
Mm-hmm.
Er werd de vraag gesteld, moet Mark Vlekken de keeper van Oranje worden? En dan zegt 53% van de geënquêteerden zegt, ja, dat moet, ja. En dan is de vervolgvraag, hebt u wel eens een hele wedstrijd zien keepen? En dan zegt 85%, nee, geen idee. Ja, nou ja, dat.
Ja. Nou ja, dan ga ik er wel heel kort even door op. Want gisteren hebben we het in de podcast al wat uitgebreider over gehad. Natuurlijk het nieuws dat naar buiten kwam, dat Ruud van Nistelrooy bij PSV op het lijst staat als de nummer 1 kandidaat, ondersteund door Fred Rutte. Jij hebt Van Nistelrooy een paar maanden geleden gesproken. Hebben we het over gehad in deze podcast. Zou Van Nistelrooy er nu klaar voor zijn?
Ja, kijk. Het verbaast mij wel dat je... Hij komt heel standvastig over. En in dat interview toen ook. Had helemaal voor zichzelf op een rijtje tijd nemen. Dat hele vak doorgronden. Misschien is een tussenstap had hij het nog over. Op termijn PSV 1, ja, dat is een mooie ambitie. En ja, blijkbaar gaat dat dan toch schuiven. En ja, wat ik ervan begrijp is dat dan Marcel Brands is gekomen. En die heeft hem dan overtuigd dat het prima zou zijn om nu die stap te maken. Nou, zetten we er bijvoorbeeld Fred Rutte bij. Maar het heeft ook iets. Iemand bouwt iets op en heeft eigenlijk voor zichzelf misschien over een jaar of 3... Want Van Nistelrooy zei in dat interview ook, je weet als trainer, je komt aan de beurt en je gaat kritiek krijgen. Maar hij wilde juist het moment dat gebeurt nog even uitstellen en eigenlijk zo goed mogelijk bepakt en bezakt, hoe zeg je dat?
Te beginnen. Ja.
Om dan gewapend te zijn als er kritiek zou komen. Maar nu heeft hij voor zichzelf alweer, het moment dat die kritiek gaat komen, heeft hij alweer vervroegd. En waarom zou je dat doen? Wat is de haast van al die mensen? Ik begrijp dat nooit zo. Ze hebben er allemaal jaren over gedaan om een spelerscarrière op te bouwen. En dat was geen investering was hoog genoeg om dat te doen. En dan zijn ze trainer en dan moet het toch uiteindelijk allemaal weer versneld. En nu heeft hij echt nog wel meer bagage, denk ik, dan Mark van Bommel had toen die begon. Maar toch... Ja, ga je misschien straks hetzelfde beeld krijgen. En ik vind dat gewoon zonde.
Ja, maar misschien valt het allemaal mee. Misschien kan het positief.
Maar misschien valt het mee. Luister, dat kan. Maar ja, god, waarom niet gewoon je pad volgen wat je in je hoofd had?
Ja, omdat mensen uiteindelijk ook gewoon ijdel zijn. En als Brands overtuigend genoeg is. En hij zegt, we gaan daar ervaring bij zetten. En je krijgt de tijd en de ruimte. Ja, wie weet.
Ja, nou ja, goed. Ja, wie weet. Dat klopt. En ik moet wel zeggen, hij heeft een goed verhaal. En zoals hij het zelf zei, als spits keek ik door een koker. En zag ik alleen maar mijn eigen belang in een wedstrijd. Maar dat paste uiteindelijk niet bij mijn karakter. En hoe het nu is, die bredere blik, past veel beter bij me. Ik ben veel meer mezelf. Dat vind ik wel een goed zelfbeeld.
Ja. Tot slot van deze podcast. September 2021 zei de spoorwegen tegen de FA in Engeland. Luister, er kunnen wat problemen zijn met jullie halve finale op Wembley in Londen. Want we gaan groot onderhoud doen aan de spoorwegen. Dus let daar even op. En als goed voetbalbond denk je dan, weet je wat? Als de spoorwegen dat zeggen, dan luisteren we daar niet naar. Want ja, waarom zouden we überhaupt naar luisteren? En nu staat bijvoorbeeld Liverpool en Manchester City op het programma op 16 april in de halve finale van de FA Cup op Wembley. Dat is traditie. Maar nu blijkt dus dat die fans waarschijnlijk daar helemaal niet kunnen komen, omdat er enorm spoorwegonderhoud is. En al die teams denken, ja, wat is dit? Krijgen we chaos daar? En dan denk je, zo'n grote bond. Hè? Dit is zo belangrijk. Dit soort toernooien zijn belangrijk voor hun. Hoe kan dit dan toch
ja,
weer?
Dat is zo. Maar ik zat wel te denken, van het weekend hadden we weer de discussie, hè? Dat die topwedstrijden bij ons, dat die op zo weinig data gepland kunnen worden, omdat iedereen er wat over te zeggen moet hebben. En dan wijzen we naar het buitenland, waar wedstrijden gewoon gepland worden en dan doorgaan. Dus ja, in die zin heeft dat natuurlijk wel wat, dat ze daar gewoon zeggen, joh, we gaan gewoon spelen. Alleen nu komt het een beetje ongelukkig uit, maar ik zou dit meer een toevallige samenkomst van zaken willen noemen. En dat het uiteindelijk toch pleit voor Engeland en ook voor Duitsland, dat je daar gewoon de wedstrijden plant en niet rekening houdt met dat er een braderie is en dat die weer...
Het is geen braderie, het is spoorweg. Er kunnen geen fans met de trein Londen komen.
Dat snap ik, maar dit is een soort uitzondering.
Ja.
En in Nederland, joh, wat er allemaal niet... waarom iets niet gespeeld kan worden, dat is soms... Inderdaad, door een braderie of het regionaal kampioenschap kleiduif schieten of weet ik veel wat er allemaal is. Ja joh, dus ja, ik zou dit een beetje ongelukkig willen noemen, maar niet kenmerkend voor voor Engeland.
De FA Cup wacht op niemand. De FA Cup wacht op niemand. Voor mensen die heel erg graag meedoen aan het NK kleiduiven schieten, u kunt gewoon Maarten Wijfels persoonlijk benaderen via Twitter als u vindt dat daar voetbal voor moet worden uitgesteld. We gaan morgen maar afwachten wat het allemaal weer brengt. Hè, deze voetbaldag, eens kijken wat het allemaal gaat doen.
Nou ja, absoluut. En ik ben ook wel benieuwd naar de play-offs voor het WK.
Ja.
Ja, straks hebben we Italië, normaal gesproken Italië, Portugal. Dat gaat één sneuvelen.
Ja.
Ja, dat wordt wat hoor.
Wordt de weg naar de wereldtitel wordt alleen maar korter voor Louis, hè? Dat scheelt.
Ja, maar hij zei maandag ook, hè. Als wij dit systeem goed uitvoeren, dan kunnen wij heel ver komen. En het feit alleen al dat in zijn hoofd zit, ja, dat moet je toch met alles rekening houden.
Ik ga toch vast...
Zodat ze alweer daarover... kunnen imagineren.
Dat ga ik vanavond maar weer doen. En dan,
ik zou dat doen.
Heel goed. Maarten, dank en tot later, hè.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app. Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.